Remy, wat fijn dat je er bent.
Ja, ik wil nog even... leuk dat ik weer mag zijn. Een kleine correctie. Esther Duisker heeft de tekst geschreven. Het idee is van mij, maar Esther Duisker heeft de tekst geschreven.
Goed dat je heel even corrigeert.
Ja.
Ik ga er meteen in. Ja. Polygamie. Iets ouderwets of hipper dan ooit?
Ik denk hipper dan ooit. Als je kijkt naar... Er wordt tegenwoordig gewoon in Nederland geadverteerd met Second Love. Op televisie, op de radio. Je hebt een app zoals Thrinder, waar je gewoon trio's kan doen. En je hebt gewoon verschillende sites waar je naartoe kan. En je wordt als het ware bijna gestimuleerd om iemand naast je eigen relatie te hebben. En ik vind het heel erg interessant, omdat we toch met z'n allen bepaalde waarden en normen hebben. Van heel kerkelijk trouwens. Je mag maar één iemand begeren. Terwijl ik heel erg geloof dat de mens niet per se zo in elkaar hoeft te zitten.
Je zegt heel kerkelijk, maar als je naar de Bijbel kijkt, ja. Zegt de Bijbel eigenlijk helemaal niet of nergens dat het niet per se mag.
My point exactly, snap je? Dus het is heel erg hoe mensen de Bijbel interpreteren.
Ja.
En dat wordt heel erg opgelegd en mensen nemen dat over. En het is prima. Als het voor je werkt, is het prima. Maar ik geloof dat er meer in het leven bestaat dan alleen maar bijvoorbeeld een Bijbel volgen.
Ja, zeker. Wat ik interessant zelf vind, is dat we het eigenlijk allemaal polygamie of allemaal, ik chargeer natuurlijk, is
veel.
Ook gevaarlijk.
Nee, veel vergis je niet.
Veel vinden het immoreel. Maar wat jij net zegt, we maken wel gebruik van al die apps en noem maar op. Er worden advertenties gemaakt. Dus we willen het eigenlijk stiekem wel, maar het erover hebben en het echt benoemen. Vrij, daar ligt nog een taboe.
Ja, wat heel erg interessant is, ik neem altijd thema's uit het Caribisch gebied. En dit speelt natuurlijk in het Caribisch gebied, daar praat men daar niet over. Het is heel erg gedoogd, maar het is een soort van normaal ding. En ik weet nog dat Jurgen Rijman twee jaar geleden een televisieprogramma was. En toen zei een meneer tegen hem, ach joh, maar jullie Surinamers, bij jullie is het toch heel normaal. En toen heeft Jurgen hem erop gewezen. En dus ik heb eigenlijk dat Second Love ding heb ik van Jurgen Rijman. Heeft hem gewoon erop gewezen dat wij het hier eigenlijk... dat het hier heel erg bestaat. We praten er niet over. We hebben allemaal zogenaamde mening er tegen.
Ja.
Maar ik ben vrouwen gaan interviewen. En geloof me, hier gebeurt het ook aan de lopende band. Alleen het is heel erg bedekt. Niemand weet waar en wanneer het precies gebeurt.
En je bent die vrouwen gaan interviewen. En waren zij dan...
De binnenvrouwen, om het maar zo te noemen.
Oké, zij waren de... Ja, precies.
Ja, de vrouw die thuis is met de kinderen. Die ben ik gaan interviewen. Kijk, omdat men nooit, je hoort nooit die stem.
Nee.
Je weet altijd, oh ja, die man heeft misschien iets met meerdere vrouwen.
Ja.
Iedereen weet ervan, iedereen is er stil over. Maar vaak, wat ik in het Caribisch gebied merkte, was dat de vrouwen dat gedogen. En toen kwam ik hier en de vrouwen hier, die weten er helemaal niks van. Hun klap is vaak harder, omdat ze dan op een gegeven moment erachter komen dat hun man, die eigenlijk heel erg fantastisch en goed is, een ander gezin blijkt te hebben. Letterlijk heb ik in een verhaal gehoord, bijvoorbeeld in Groningen.
En is dat dan heel anders als je die Caribische gemeenschap tegenover de Arabische gemeenschap zet? Waarvan jij zegt van hè, vrouwen weten er dus niet van. Maar in de Arabische wereld is het vaak juist dat het gewoon wel bespreekbaar is. En dat die vrouwen van elkaar weten dat er nog drie andere vrouwen zijn.
Ja, dat is. Kijk, in principe is dat de afspraak die men maakt.
Ja.
En als dat de afspraak is waarmee je het leven ingaat, dan heb je daar niet zoveel problemen mee. Ik heb laatst bijvoorbeeld in mijn research kwam ik Peter R. de Vries tegen, bijvoorbeeld, die ook gewoon heel openlijk daarover vertelt. En die zegt van, ja, mijn vrouw weet ervan. Zij heeft ook meerdere mensen. Ik ga me er verder niet over uiten, zei hij. Maar dat is de afspraak die ze met elkaar zijn aangegaan.
Ja. Maar goed, dan weet iedereen het van elkaar. Maar zodra je het dan niet weet, kun je dan nog spreken over polygamie? Of is er dan gewoon vreemdgaan? Want die twee overlappen die elkaar?
Ik vind dat ze ergens elkaar wel overlappen. Kijk, vaak mensen die openlijk polygaam zijn, Daar gaat het in sommige gevallen, of eigenlijk in veel gevallen gaat het trouwens best wel goed. In sommige gevallen niet. Maar ja, sommige mensen leven volgens de regels van de wereld. Je mag maar één iemand begeren. En daar gaat polygamie heel erg gepaard met leugens. En ja. Leugens komen weer tot leiden weer tot heel veel pijn en ellende en dat soort dingen. Maar het heeft heel erg te maken met dat wij heel vaak geconditioneerd zijn met bepaalde regels.
Je hebt heel veel mensen geïnterviewd. Je zal enorm onderzoek hebben gedaan voordat je stuk bent begonnen. Dan is, neem ik aan, de eerste vraag die je zelf stelt: hoe sta ik er eigenlijk in?
Oh, dan krijgen we die. Nou ja, kijk, ik ga geen. Ik heb gewoon besloten voor mezelf dat ik geen relaties aanga in mijn leven, omdat ik niet. Ik heb steeds het gevoel dat als ik met iemand ben, dat ik van alles mis. Het is een enorme onrust die ik altijd heb gehad. Heb ik in mijn werk, heb ik met alles eigenlijk. En ik denk, jeetje, het leven is veel te leuk om gewoon. Om alleen maar met één iemand te feesten. Ik vind het prima om een tijdje gezellig te feesten. Maar daarna denk je, oké, waar is de rest?
En door. En
dat zit heel erg in mij. En ik heb natuurlijk een tijd gehad dat ik dacht van, oh nee, dit is niet goed. Het moet zus of het moet zo. Ja. Maar je moet je hart volgen. En zolang je daar eerlijk over bent en andere mensen er geen pijn mee doet, zie ik het probleem niet.
Is dat ook een van de beweegredenen geweest waarom je dit thema hebt aangesneden?
Nee.
Of kwam het voort uit een ander stuk?
Nee, het kwam echt voort uit. Ik probeer altijd een beetje thema's te behandelen die in theater gewoon onderbelicht blijven. En dingen die ook in het Caribisch gebied spelen, die mensen daar aanspreken en die eigenlijk taboe zijn, maar waar niemand over praat. En ik heb het natuurlijk in mijn eigen omgeving ook meegemaakt. Een zus van mij was bijvoorbeeld de bijvrouw. En dat heeft mij, ik was toen te jong om dat echt mee te maken. Maar dat heb ik dan wel weer teruggehaald. Dat heeft voor heel veel spanningen gezorgd tussen mijn zus en mijn moeder. En dat dan ook weer binnen het gezin. Want dat moest dan heel erg verborgen houden. Dat kon niet. En weet je, dus dat was ook een van de inspiraties die ik had. En toen ben ik eigenlijk op het eiland, ben ik het tegengekomen op Curaçao. Ik ben het Suriname tegengekomen. Toen dacht ik, wow, iedereen leeft er maar mee. Maar wat vindt degene, de binnenvrouw, degene die binnen zit, wat vindt zij nou? En dat vond ik een interessant gegeven om een voorstelling rondom te maken. Om eigenlijk een stem te geven aan de binnenvrouw.
En na het onderzoeken of praten met veel van die vrouwen, zit daar dan ergens een gemeenschappelijke deler?
Ja. Kijk, er zijn een aantal dingen. Ze blijven bij die mannen, of om de kinderen, of om economische redenen, of echt vanwege liefde. Maar wat ze echt allemaal gemeen hadden, was pijn. Wat de reden ook is om bij die man te blijven. Allemaal hadden uiteindelijk zoiets van dat het wel pijn doet.
Ja.
Weet je, dus je bent genoodzaakt. Of in het geval van liefde is het bijna dwang. Want liefde bepaalt wat er met je gebeurt. Om bij die man te blijven. Maar de ontevredenheid, de pijn die niet wordt uitgesproken. Dat kwam eigenlijk bij bijna alle vrouwen wel naar boven.
Ja. Pijn dat niet iemand voor je kiest en dat niet. Dat jij niet nummer één bent. Ja, ik vind het dat zo'n onderwerp, het wordt gauw heel psychologisch, maar ik vind het ook zo ontzettend interessant. Ik zou hier uren over door kunnen praten, maar het is geen psychologisch interview. Gaan we een andere keer doen. Dit onderwerp in je stuk, wordt dat echt, zeg maar, aan zich belicht? Of is het een drager van iets groters dat je graag wil vertellen?
Het is altijd een drager van iets groters wat ik wil vertellen. Ja. Kijk, er was bij de allereerste voorstelling was er iemand langs geweest. En die is dan een polygamist. En ze zei zo van, ja, maar dit verhaal geldt niet voor alle polygamisten. Ze zei, klopt. Daar gaat het ook niet over. Het is niet jouw verhaal. Het is het verhaal van de binnenvrouw.
Ja.
Dit is een compleet fictief verhaal wat laat zien wat er met je kan gebeuren als je bepaalde keuzes maakt. En als je ontevreden bent in de keuzes die je maakt, wat kan dat met je doen? Dus het is voor mij niet dat ik... het is niet een verhaal waarin ik dingen afkeur of waarin ik dingen goedkeur.
Nee.
Ik belicht een situatie en ik probeer daarmee een gesprek op gang te brengen.
Dat gesprek heb je nu 2 keer kunnen doen. Je hebt volgens mij 2 keer je voorstelling nu gehad. Wat waren de geluiden die je kreeg van de mensen?
Nou, het is heel grappig, want we hebben eerst in Den Haag gespeeld en toen in Zutphen. En je merkt wel een verschil. Den Haag, Randstad, waren mensen heel erg geraakt door de voorstelling. Mensen vonden het heftig. Ik kreeg nog op Instagram iemand die tegen me zei dat ze het echt heel heftig vonden. En op Twitter. En dus ik kreeg heel veel goede geluiden.
Ja.
In Zutphen trouwens ook. Maar het was bijna alsof de mensen in Zutphen zich niet probeerde te vereenzelvigen.
Ja, te conformeren met het onderwerp.
Ja.
Ja.
Dat je merkte dat er iets heel erg heiligs was van... oh nee, maar dat gebeurt daar en niet bij ons.
Bij ons. Ja.
Dat merkte ik. Mensen waren wel heel erg geraakt door de voorstelling, maar vanaf een afstand.
Ja. Wat interessant om het dan te spelen in heel veel verschillende plekken. En dat te later weer te observeren van waar...
Ja, waar gaan mensen er echt op in?
Ja.
Waar leven mensen mee met de personages? En het was heel grappig dat daar een soort van... men hield een soort afstand. Bijna bang voor het onderwerp.
Ja, maar het is juist denk ik interessant als maker om het voor die mensen te spelen. Dan dat je naar plekken gaat waar het misschien wellicht... allemaal wat toegankelijker is en waar men er heel anders in staat.
Ja, maar de grap is, ik weet niet wat toegankelijk is. Want kijk, in de grote stad lijkt alles toegankelijk.
Ja.
Maar ook zelfs hier in de grote stad, waarbij we allemaal roepen dat we heel erg vrij zijn, daar gebeuren dingen waarvan je die daglicht niet mogen zien. En vreemd gaan en een ander met een ander iets hebben stiekem. Dat is daar wel één van.
Ja.